Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Met vandaag die 2 andere flexibele mechanismes uit het Kyoto-protocol. Joint Implementation en het Clean Development Mechanism, ofwel GI en CDM of JI en CDM. Eerst zal Jos Kozijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group, puntsgewijs de belangrijke onderdelen van deze 2 flexibele mechanismes behandelen. En we sluiten over een half uur weer af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. Vandaag gaat het dus over het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Verhalen deels uit de oude doos, maar ze zijn het waard om te vertellen, ook om te snappen waarom het na fase 2 van het ETS zo mis dreigt te gaan met het emissiehandelssysteem. We zitten aan tafel in de Millennium Tower in Rotterdam, in het kantoor van advocaten van Habrake Rutte. En we praten met Sander Simonetti, advocaat bij Habrake Rutte, die zich destijds nog bij advocatenkantoor De Brouw specialiseerde in het opstellen van contracten rondom Joint Implementation en het Clean Development Mechanism. En ook aan tafel Adriaan Korthuis, hoofd van de afdeling bij de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, die in de jaren na het Kyoto-protocol verantwoordelijk was voor de aankopen van emissierechten uit het Joint Implementation Mechanism en het Clean Development Mechanism. En later was hij oprichter van adviesbureau Climate Focus. Maar eerst dus Jos Kozijnse.
Een interessant concept was dat je in het kader van de emissiehandel gebruik kon maken van credits van de mondiale emissiemarkt via de zogenaamde flexibele mechanismes. Het Kyoto-protocol gaf industrielanden namelijk een CO2-budget, dat waren de capped nations, en die konden je dan allokeren aan bedrijven, dat wordt het emissiehandel, de capped sectoren. Maar Kyoto gaf daarnaast ook de mogelijkheid om naast deze reducties extra CO2-ruimte te creëren via carbon credits in ontwikkelingslanden, de non-capped nations. Dat kon via het Clean Development Mechanism en in non-capped sectoren in industrielanden, Joint Implementation. Nou, de Europese Unie die wilde eigenlijk 50% van de reducties via deze mechanismes gaan halen, via CDM en JI. Het is op zich ook mooi om dat systeem van credits dan ook aan het ETS te koppelen. Dat is ook gedaan via de Linking Directive. Konden bedrijven die onder de ETS zitten voor 10% van emissies gebruik maken van credits via Joint Implementation en het Clean Development Mechanism uit het Kyoto-protocol. Maar goed, inmiddels was het wereldbeeld wel anders geworden en door de crisis kon de Europese Unie zijn CO2-doelen halen zonder die credits. Er was ook een tijd kritiek gekomen op de CDM-projecten, want ja, hadden landen als China, India, Brazilië, Zuid-Korea, die heel veel CDM-projecten genereerden, wel carbon credits nodig? Er blijft ambitie niet achter. En hoe krijgen de armere landen dan het marktaandeel, met name Afrika? En waarom nog eigenlijk schone kolen in het CDM crediteren en niet alleen maar duurzame energie? Dat lukte niet om het CDM, wat een VN-mechanisme was, waar dus consensus speelt, ambitieuzer te maken. Nou, vanaf 2020 mogen de bedrijven in Europa dan ook geen CDM-credits meer gebruiken om hun ETS-doel te halen. En het Parijsakkoord biedt wel nieuwe kansen. Het concept is nog steeds aantrekkelijk, een mogelijk geven om extra ruimte te creëren voor CO2 via carbon credits in ontwikkelingslanden. Ja, want hun CO2-doelen geven wel ruimte voor credits en er is ook klimaatfinanciering nodig. En als Nederland en de Europese Unie straks op nul emissies staan, moeten in de wereld nog veel emissies naar beneden. Nou, dat heet dus het nieuwe Sustainable Development Mechanism. Nou, ik ben ook echt wel weer voor een koppeling met het ETS. Ja, de laatste emissies in de industrie compenseren met een klein percentage carbon credits. Ja, want Europese emissierechten raken ook op na 2040. De grootste partij, EPP, in het Europese parlement had ook in een amendement voorgesteld voor de Europese Klimaatwet om eens naar de mondiale carbon credits te kijken. Nou, dat amendement heeft het niet gehaald, maar dat komt vast nogal weer als we zien dat het nieuwe mechanisme beter werkt. Want ja, je kan via de mondiale CO2-markt met hetzelfde geld 2 keer zoveel reducties realiseren. En je betrekt de wereld bij de klimaatdoelen halen.
Nou, dank Jos voor de heldere uitleg weer. Als we niet uitkijken vandaag, gaan we het hele gesprek allerlei afkortingen gebruiken waar niemand iets van snapt. we kunnen ze gaan proberen te vermijden, maar we kunnen ze ook heel snel even langs. En dan ga ik bij beide ga ik jullie een lijstje langs en dan mogen jullie eventjes heel kort zeggen wat het is. En dan begin ik bij jou, Sander.
Ja?
Wat zijn Annex B-landen?
Annex B-landen. Dat zijn de landen die opgesomd staan in Annex 1 bij het Kyoto-protocol met een reductieverplichting die dan weer is opgenomen in Annex B.
Oké. Okay. Non-Annex B-landen.
Dat zijn alle andere landen.
Oké. Okay. Joint Implementation.
JI, ja. Ja. Dat is een van de, wat je al zei, flexibele mechanismen uit het Kyoto-protocol. Het waren er in totaal drie. Drie flex, max, flexibele mechanismen. Ja. International Emissions Trading. Dat is gewoon het principe van emissiehandel.
Ja.
CDM en JI, dat zijn allebei baseline en credit mechanismen. Je kan kort gezegd, door te investeren in een emissiereductieproject kan je emissierechten verdienen die je vervolgens weer kan gebruiken in de handel.
Ja, nou heb je dus clean development mechanisme ook al een beetje
stiekem uitgelegd. Ook al een beetje uitgelegd. Ja.
Adriaan, jij dan. Certified Emission Reductions of CERS.
CERS. CERS zijn carbon credits, reductie van een ton CO2.
Ja.
Die voortkomen uit een project onder het CDM.
Okay.
En een project onder het CDM is in de regel een project in ontwikkelingslanden.
Ja, en emission reduction units?
Dat is de evenknie van een emissiereductie, een ton CO2 gereduceerde uitstoot in een onder het JI-mechanisme, ja? Onder Joint Implementation, in de regel in een land, ofwel in Europa, ofwel in Oost-Europa, ofwel in Amerika.
Oké, okay. En een ERU heet dat dan volgens
een
mij?
Een ERU.
Een EUA.
Een European Union Allowance.
Ja.
Dat is een emissierecht onder het Europees emissiehandelssysteem.
Okay.
Ook een ton CO2.
Ja.
Het handige is van al die afkortingen, ze zijn allemaal een ton CO2.
Ja, oké. Okay. Sander, een Assigned Amount Unit.
Dat is ook een emissierecht. Dat is het basisemissierecht onder het Kyoto-protocol. Moet je heel even onthouden, het Kyoto-protocol is een verdrag tussen soevereine staten.
Mm-hmm.
Dus daarin hebben de staten onderling afgesproken dat ze het principe van emissiehandel introduceren.
Ja.
Dus onder het Kyoto-protocol kregen staten een bepaalde portie emissierechten, EEU's, die ze konden verhandelen.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Sander, aan jou dan, specifiek voor jou. Wat is een ERPA?
Een ERPA, dat is een Emission Reductions Purchase Agreement. Dus een koopovereenkomst voor emissierechten en dan specifiek voor projectgebonden emissierechten. Dus de CERS en de ERU's.
Oké. Okay. En Adriaan, aan jou dan ERUPT en CERUPT.
ERUPT en CERUPT waren twee aankoopprogramma's van de Nederlandse overheid.
Ja.
Het ERU Purchasing Tender en het CER Purchasing Tender. Dat waren twee programma's waarmee de Nederlandse overheid in het begin van het millennium, dus vanaf 2000 tot 2004, CERS en ERU's aankocht om daarmee een deel van de Nederlandse verplichting om het Kyoto-protocol te kunnen behalen.
Oké.
Okay. Nou, en daar was ik het hoofd van. Daar
was jij het hoofd van. Dan hebben we een aantal afkortingen hebben we behandeld. We zullen ze nu proberen zoveel mogelijk te vermijden, maar ze zullen toch ongetwijfeld langskomen. Dus dan hebben de mensen een idee. We gaan terug naar Kyoto 1997. Drie flexibele mechanismes werden daar in het leven geroepen. Over één van de drie, het ETS, hebben we het in de voorgaande afleveringen allemaal al gehad. Maar die andere twee zijn nog onbelicht gebleven. Laten we beginnen bij het Clean Development Mechanism. Sander, wat was het idee daarachter?
Nou, we hadden het net over die Annex B en non-Annex B landen.
Mm-hmm.
Annex B landen zijn dus kort gezegd geïndustrialiseerde landen die onder Kyoto reductieverplichtingen op zich namen.
Mm-hmm.
Non-Annex B landen, de andere landen, hebben we simpel gezegd de ontwikkelingslanden, die wilden nog geen reductieverplichtingen op zich nemen. Maar om hen wel zeg maar, te laten participeren en om een soort transfer of technology teweeg te brengen, werd het CDM in het leven geroepen als een systeem waarbij geïndustrialiseerde landen of private partijen uit geïndustrialiseerde landen via het investeren in groene projecten in ontwikkelingslanden,
mm-hmm,
emissierechten konden verdienen, waar ze vervolgens iets mee konden, voor een eigen compliance onder Kyoto of onder het EU ETS.
Okay. Wat is transfer of technology?
Nou, dat dus in die ontwikkelingslanden die dus zelf nog niet hoefden te reduceren, mm-hmm. dat daar dan in ieder geval een soort groene infrastructuur ontstaat. Dus als daar energieprojecten ontwikkeld worden, dat het groene energieprojecten zijn. En dat die technologie daar dus ook verbreid raakt.
Groene technologie, om wat voor projecten gaat het dan?
Oh, een heleboel soorten, maar duurzame energieprojecten. Waterkrachtcentrales, wind, zon. Maar allerlei emissie-reducerende projecten. En dan moet je dus reduceren is ten opzichte van de baseline. Dus mm-hmm. voorafgaand aan zo'n project wordt dan in kaart gebracht, wat zouden hier de emissies zijn in het business as usual scenario, als er geen project zou zijn. Mm-hmm. En vervolgens wordt gekeken, wat zijn de emissies als het project wel wordt uitgevoerd. En het verschil, dat is dan wordt geacht de reductie te zijn. En dat wordt dan opgeknipt in verhandelbare rechten.
Als ik dan denk aan een land als Brazilië, dan komt als eerste in mij op van herbebossing. Kan dat ook onder het CDM?
Nou, in theorie kon dat, geloof ik. Ja. Kijk Adriaan even aan. Maar dat, in de praktijk werd dat heel moeilijk gemaakt.
Ja. Het Clean Development Mechanism, dus het mechanisme onder het Kyoto-protocol, richtte zich toch met name op energie en op afval en industriële emissies.
En waarom herbebossing niet?
Het hele onderwerp van alles wat met landgebruik te maken heeft. Dus herbebossing, voorkomen van ontbossing, het verbeteren van bos. Dat was voor de onderhandelaars onder het Kyoto-protocol een zo groot en zo ongrijpbaar onderwerp. Mm-hmm. Ook voor ontwikkelingslanden een heel gevoelig onderwerp, omdat in hun geval daar de grootste emissies plaatsvonden. Ontbossing mm-hmm. is een hele grote bron van uitstoot, zo niet de grootste bron van uitstoot in de meeste ontwikkelingslanden, mm-hmm. dat men dat er niet onder wilde hebben. Uiteindelijk is er in het Kyoto-protocol en heel specifiek dus in het CDM, zijn er wel mogelijkheden in het leven geroepen dat projecten die zich met bebossing of met herbebossing bezig hielden, dat dat eigenlijk wel kon. Maar de regels daarvan hebben ze toen zo moeilijk gemaakt dat het in feite een doodgeboren kindje was.
Adriaan, het idee achter joint implementation, wat was dat?
Het idee achter joint implementation is een vrij lang verhaal. Laten we beginnen met, het begon met het CDM. Dus in de onderhandelingen ging het over hoe gaan we als wereldgemeenschap landen, ontwikkelingslanden helpen schoon te ontwikkelen. Mm-hmm. En daar is toen het CDM voor uitgevonden. Toen was er een flink aantal landen, met name Oost-Europese landen, die zeiden van, hey Horus, wij willen ook zoiets. Eventjes het tijdsgewricht. We praten over 1997, wanneer het Kyoto-protocol is afgesloten. Dat is nog maar 7 jaar nadat de muur was gevallen. Mm-hmm. En in die 7 jaar is de economie in de landen in Oost-Europa volledig ingestort. En zijn die landen, en dat is niet alleen Rusland, maar ook landen in Midden-Europa die op dit moment lid zijn van de Europese Unie.
En destijds nog niet, want dat is 2004, denk ik. Hè?
Maar destijds mm-hmm. nog niet. Mm-hmm. Die wilden heel graag hulp bij de herontwikkeling van hun economie en het weer op poten krijgen van hun samenleving. Mm-hmm. En daarvoor is toen joint implementation voor in het leven geroepen, om in feite ook een soort van projectmechanisme, een investeringsmechanisme in het leven te krijgen, waarbij West-Europa en Amerika en Japan kon investeren in bijvoorbeeld het saneren van een kolencentrale in Polen of het opzetten van een windpark in Roemenië of het moderniseren van een staalfabriek in Rusland.
Mm-hmm. Waren het in wezen andere soortige projecten dan in het Clean Development Mechanism?
In principe dezelfde. Uiteindelijk zal je natuurlijk zien dat elk land heeft het gebruikt voor zijn eigen, voor een specifiek projecttype. In China bijvoorbeeld heb je heel veel windparkjes, heel veel waterkrachtcentrales en een flink aantal grote industriële complexen die mm-hmm. Hele sterke broeikasgassen uitstoten, hebben gesaneerd of in het leven hebben geroepen door middel van het CDM. In veel landen in Oost-Europa zijn bijvoorbeeld stadsverwarmingssystemen gemoderniseerd. Stadsverwarming, dus dat je vanuit een centraal ketelhuis, vanuit mm-hmm. een centrale warmteopwekking, een hele stad van warmte voorziet. Ja,
ja.
Warmtevoorziening is in de meeste tropische landen niet echt een onderwerp.
Nee.
Maar in Oost-Europa wel weer wel.
Ja. Vaak valt de term hot air als het om joint implementation gaat. Ja. Kan je dat uitleggen?
Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Hot air. Wederom, we praten in 1997. Mm-hmm. De muur is 7 jaar geleden gevallen. En in die 7 jaar zijn de is de economie in Oost-Europa en daarmee ook de uitstoot van landen in Oost-Europa gigantisch gekelderd. Mm-hmm. Dat doet nog steeds pijn bij de Oost-Europese landen in 1997. En die willen daar compensatie voor. Dus wordt er afgesproken dat het referentieniveau van hun uitstoot, zoals het in het Kyoto-protocol wordt vastgelegd, dat het basisjaar wordt vastgelegd op 1990. Het jaar dat ze nog draaiende economieën hadden.
Ja.
En heel veel uitstoot hadden. Het Kyoto-protocol sprak af alle landen reduceren vanaf het basisjaar. Dus noem eens wat. 4, 6, 8% vanaf het basisjaar. Mm-hmm. En voor een land als Rusland, of voor een land als Hongarije, of een land als Polen, ja, daar was de uitstoot al sinds 1990 met 20% gekelderd. Of met 25% gekelderd. Ja. Ja, die emissierechten, die dus al lang niet meer werden gedekt door echte emissies, die zaten dus nog wel in het Kyoto-protocol. En dat is dus vrij verhandelbare emissierechten, die niet meer worden gedekt met zware industrie of met kolencentrales, mm-hmm. die als hete lucht beschikbaar waren om de uitstootbehoeften in het Kyoto-protocol te kunnen compenseren.
Ja, en heeft Rusland, want Rusland is natuurlijk een heel groot land met enorme industrie, dus die hadden waarschijnlijk heel veel hot air. Hebben zij al die hot air kunnen verkopen?
Nee, dat hebben ze niet kunnen doen, tot een grote frustratie en tot een grote ergernis. Uiteindelijk, ook al was het in het Kyoto-protocol afgesproken dat die hot air wel gebruikt zou gaan worden, heeft eigenlijk geen enkel land op de wereld het aangedurfd om die porties hot air van Rusland te kopen. Omdat men aan zijn water voelde dat dat toch niet helemaal kon. En zeker wanneer je dat met belastinggeld zou doen, dat je dan eigenlijk je hele maatschappij over je heen zou krijgen. Van, hey jongens, zijn we nu gewoon Rusland aan het subsidiëren voor hun economische ondergang? Dat gaat met onze belastingcenten niet gebeuren.
Maar dus het ene recht is het andere recht niet. Het is niet dat je een klompje goud hebt en dat je die op de grote berg goud
gooit. Als je het mathematisch bekijkt, is het natuurlijk wel het geval. Mm-hmm. Als je het politiek en gevoelsmatig bekijkt, dan is het heel erg moeilijk om het te rechtvaardigen dat er grote porties geld naar Rusland gaan voor het ineenstorten van hun economie.
Maar Rusland vond het niet leuk dat ze...
Rusland vond het helemaal niet leuk en die heeft keer op keer weer geprobeerd om die hot air toch weer te verkopen. Ja. Die heeft ook nadat het Kyoto-protocol afliep, hebben ze geprobeerd die hot air te verplaatsen naar het Parijsakkoord. Het klimaatakkoord waar we nu onder vallen. En het is er steeds niet gelukt. Nee. En dat heeft hen gigantisch gefrustreerd. En dat heeft hen gigantisch gefrustreerd. Er is daar nog steeds veel pijn.
Sander, is er in het Clean Development Mechanism ook sprake geweest van hot air? En dan bedoel ik, van waren de projecten die bijvoorbeeld eigenlijk geen emissierechten verdienden? Een waterkrachtcentrale die zonder bijvoorbeeld die emissierechten ook wel tot stand gekomen zou zijn? Of?
Nou, dat is een goede vraag. Hot air, gebakken lucht, dat gaat echt over... Wat Adriaan uitlegde, hè? Emissierechten die waren toegekend en die gewoon over waren. Mm-hmm. Toegekend op basis van historische emissies die al lang niet meer werkelijkheid waren. Dat speelt bij joint implementation. Want bij joint implementation is het zo dat een land zo'n toegekend emissierecht eigenlijk via het JI-mechanisme omzet in een ERU, hè, in een verhandelbaar recht en daar... geld aan kan verdienen. Bij CDM is het heel anders. Bij CDM worden echt nieuwe rechten gecreëerd. Dus door zo'n project, of de emissiereductie die door zo'n project wordt bewerkstelligd, daar worden nieuwe rechten voor uitgegeven. Mm-hmm. Je kan daar wel soms vraagtekens bij zetten in hoeverre zo'n project geloofwaardig is. Mm-hmm. En waar jij op doelt, dat is de additionaliteitsvraag. Hè. Is zo'n project echt additioneel? Is het extra? Vindt het plaats dankzij het feit dat het een CDM-project is en dat er emissierechten uit voortkomen en worden verkocht? Of zou het inderdaad sowieso al plaatsvinden? Daar konden bij sommige projecten konden daar misschien vraagtekens bij gesteld worden. Om dat te voorkomen, hebben de Verenigde Naties een gigantisch administratief apparaat opgetuigd om dat allemaal te monitoren en te controleren. Okay. Dus die mechanismen die zijn omgeven met heel veel bureaucratie.
Ja. wat dan de kans op, noem het fraude, te verkleinen.
Zou moeten verkleinen. Ja.
Zou moeten verkleinen.
Ja. Ik weet niet, Arjen, of jij hier iets over durft te zeggen.
Ik durf er zeker over te zeggen. Additionaliteit, dus het is een van de kernzaken in het CDM, in het Clean Development Mechanisme. Je moet kunnen aantonen dat het feit dat je emissierechten verkoopt en daar dus inkomsten uit krijgt, dat dat ervoor zorgt dat je project door kan gaan. En dat zonder dat het niet door zou zijn gegaan.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd, zoals je dat in het Engels noemt, counterfactual. Omdat de situatie waarin het niet gebeurt...
Niet gebeurt.
Dus daar wordt van tevoren wordt een heel waslijst van criteria worden opgesteld. Je moet investeringsanalyses aantonen. Je moet marktanalyses geven en die moeten getest worden. En op die manier moet je een heel argument opbouwen waarmee je de VN en de certificeringsorganisaties die namens de VN werken ervan overtuigd dat inderdaad dat geld hard nodig was.
Mm-hmm.
Nou, dat is een bijbel van regels. En wanneer je een bijbel van regels hebt, dat geldt niet alleen bij het CDM, maar dat geldt eigenlijk overal, dan gaan mensen proberen, hoe gaan we dit toepassen op mijn situatie en kunnen we dit in ons voordeel beredeneren? Ja. En natuurlijk, dat kan je altijd in jouw voordeel beredeneren. Maar niet altijd, maar heel vaak. En dan vervolgens ziet de VN, nu komen er toch een aantal projecten door waarvan we die wel aan de regels voldoen, maar waarvan we toch wel twijfels hebben of die zouden mogen doen. Oké, dan wordt er weer een patch. Wordt het lek gedicht.
Ja.
Met een extra 2 pagina's aan regels. En dan wordt het wel een stukje moeilijker. Dus, nou, dan gaat de projectontwikkelaars en de documentenschrijvers gaan weer iets proberen. En uiteindelijk zullen er wel steeds minder van die niet-additionele projecten doorkomen. Mm-hmm. Maar dat er projecten doorkomen die ook zonder dat geld best wel van de grond waren gekomen, dat leidt geen twijfel.
Ja, overigens werd dat wel ook een beetje door de markt opgelost. Die emissierechten, dat zijn in principe nummers in een elektronisch register. Hè? Het zijn elektronische digitale rechten. En aan die code kun je precies zien waar het recht vandaan komt. Uit welk project en uit welk projecttype het afkomstig is. En sommige marktpartijen betalen voor bepaalde soorten rechten uit bepaalde projecttypes meer of minder dan uit andere.
Ja. Ja, donkergroene, lichtgroen een beetje. Sander, jij bent op een gegeven moment naar Londen verhuisd. Om je daar helemaal toe te leggen op emissierechten uit deze twee...
Min of meer, ja.
Kan je er meer over vertellen?
Ik zat eigenlijk al in Londen en toen begon emissiehandel booming te worden. En dat heb ik toen mee teruggenomen naar Amsterdam, toen ik weer terugkwam naar Nederland. Maar je zag in die jaren, en dan heb ik het over de eerste fase van het Europese handelssysteem.
Mm-hmm.
Zag je een appetite van marktpartijen voor die flexibele mechanismen. Vanwege de linking directive, de link tussen die flexibele mechanismen onder Kyoto en het Europese emissiehandelssysteem.
Ja, die Linking Directive, daar hebben we het in de eerste uitzending over gehad. Hè? Daar was Alexander de Roo namens het Europarlement ook...
Die heb ik gehoord, inderdaad. Ja. Nee, want emissiehandel onder Kyoto is dus emissiehandel tussen soevereine staten. Mm-hmm. En Europa heeft dat systeem eigenlijk gespiegeld naar de markt met het EU-ETS. En dan kunnen bedrijven met elkaar handelen.
Ja.
En die Linking Directive zorgt ervoor dat die projectgebonden credits die je kan verdienen met CDM en JI onder Kyoto, dat die een waarde hebben, dat je die kunt gebruiken voor compliance van bedrijven onder het EU-ETS.
Ja.
Niet voor je volledige uitstoot, maar voor een beperkt deel van je uitstoot. Ongeveer 10% konden bedrijven dan die projectcredits inzetten.
Ja.
Dus die hadden waarde. En die kan je kopen op de markt. Hè, als die rechten eenmaal door de VN zijn geissued, zijn uitgegeven, dan zijn het vrij verhandelbare dingen.
Ja.
Er zijn beurzen voor. Dan heeft het een bepaalde prijs. Maar het is veel goedkoper om te investeren direct in de projecten zelf. En dan die rechten bij uitgifte te krijgen.
Ja.
En daar zat dus een enorme potentiële upside in voor bedrijven hier.
Ja, en dan komt die ERPA van jou om de hoek
kijken. En dan komen die ERPA's om de hoek kijken.
Ja.
Precies. Dus energiebedrijven, staalbedrijven die grote verplichtingen hebben onder het EU-ETS. Mm-hmm. Die dus emissierechten nodig hebben om hun uitstoot te compenseren. Die gingen projecten zoeken onder CDM en JI. Waarmee ze een ERPA konden sluiten.
Over the counter wordt dat genoemd ook, of niet? Of is dat nog weer wat anders?
Over the counter is meer dat je bilateraal emissierechten met elkaar verhandelt. Maar dit is een vorm van inderdaad van bilateraal directe handel. Ja.
Jij hebt in die tijd ook een aantal artikelen geschreven in vakbladen waarin je eigenlijk zelf een soort van in die artikelen een zoektocht aangeeft naar van waar liggen ze juridisch gezien die emissierechten en zijn het bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld zijn het derivaten, zijn het geen derivaten, vallen ze onder financieel toezicht of niet? Daar ben je een beetje zoekende lijkt het.
Nou, niet alleen ik. met name ook wetgevers. Hè? Mm-hmm. Kijk, die emissiehandel die was er nou eenmaal. Die is gewoon geïntroduceerd met een verdrag. Met Kyoto en in Europa met een Europese richtlijn. De Europese richtlijn, dat weet je, die moet netjes geïmplementeerd worden door de lidstaten. Alle lidstaten hebben dat gedaan. Maar die hebben dat allemaal op een net iets andere manier gedaan. En zeg maar, het juridische karakter van een emissierecht verschilt nogal van land tot land. Maar emissiehandel is nou juist iets dat internationaal gebeurt. Mm-hmm. Dus dan moet je daar allemaal rekening mee houden. En dat is inderdaad soms een zoektocht. Wat geldt hier? Wat geldt in het land van de verkoper en de overdragende partij? Wat geldt in het land van de koper, de ontvangende partij? Zowel voor ons als advocaten die transacties begeleiden, als voor overheden en regulators om die markt een beetje in de gaten te houden. En om fraude en ongeloofwaardigheid te voorkomen.
Ja.
En inderdaad, ook financiële toezichthouders, want die grote volumes emissierechten hebben grote waarde. Dus er zijn grote waardeverschuivingen. En toezichthouders op de financiële markten, die zien dat ook. En die hebben daar ook mee geworsteld.
Ja, die wisten in eerste instantie ook niet precies hoe ze daar mee om moesten gaan.
Nee. Klopt.
Adriaan, jij zat bij de overheid. Je zat dus bij de afdeling die de rechten aankocht. Waar waren die rechten voor bedoeld en hoe ging die aankoop in zijn werk?
De Nederlandse overheid had bedacht, we hadden een verplichting onder het Kyoto-protocol om 8% van onze uitstoot te verminderen in 2012 ten opzichte van het niveau van 1990. En de Nederlandse overheid vond dat toen een hele klus en durfde daar de Nederlandse samenleving niet meer op te zadelen.
Mm-hmm.
En heeft toen aangeboden en heeft toen besloten om de helft van die verplichting, om die gewoon op de schouders van de overheid te laten rusten. Doordat de overheid emissiecredits uit JI en CDM-projecten ging aankopen.
Ja, en het valt dus buiten het ETS.
Dat valt dus buiten het ETS. Dus die andere helft van die emissiereductie, dat is onder andere, wordt dan door het ETS gedaan.
Mm-hmm.
En door allerlei ander beleid. Energiebesparingsbeleid, sectorafspraken, subsidies, wat dan ook. Eventjes als zijstraatje. Dus men vond toen 8% heel veel.
Ja.
We hebben het nu over tot 2030 over 55% reduceren. Volkomen andere discussie.
Ja.
Maar goed, toen vonden we dat heel veel. En de Nederlandse overheid heeft toen aan Nederland aangeboden. Oké, jongens, we gaan voor de helft gaan wij emissierechten elders inkopen en zo geschieden.
Ja, maar
en
jij viel onder twee ministeries.
Ja, ik werkte in de tijd bij Center. Dat is was een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
Dat is nou RVO, denk ik.
Dat is nou RVO.
Ja.
En uitvoeringsorganisatie. Dus Center, RVO, voert opdrachten uit voor de overheid. Heel veel voor EZ, maar ook voor andere ministeries. En het was in de tijd zo geregeld dat het ministerie van EZ verantwoordelijk was voor alles wat werd ingekocht. Emissierechten die werden ingekocht in Oost-Europa. Dus onder het JI-mechanisme. Terwijl het ministerie van Vrom de opdracht had gekregen vanuit de ministerraad om de aankopen vanuit het CDM te doen.
Ja, was dat logisch?
Dat was helemaal niet logisch, maar zo had het kabinet besloten. Ja. En dat heeft ook te maken met, denk ik, de persoonlijke verhoudingen binnen het kabinet op dat moment van wie gunt wat aan wie en wat is handig. En Het was al een hele eye-opener dat uiteindelijk Vrom dat ging doen, dat CDM, mm-hmm. niet Buitenlandse Zaken.
Ja.
Die was ook nog in de race op een gegeven moment. Maar nee, uiteindelijk werd dus besloten, het wordt Vrom.
Ja.
En wellicht had er ook mee te maken dat Jan Pronk in die tijd minister van Milieu was.
De ontwikkelingsminister.
De voormalig ontwikkelingsminister was toen minister van Vrom.
Ja. Waarom hebben jullie er toen voor gekozen om die rechten niet op de vrije markt te kopen?
Omdat die er niet was.
Oké.
Okay. Nederland was de eerste. Mm-hmm. Nederland was het allereerste land ter wereld dat die emissierechten ging kopen. Er waren uiteindelijk we praten dus begin 2000, waren er twee instanties in de wereld die de jacht op emissiereducties openden. Dat was de Nederlandse overheid en dat was de Wereldbank. De Wereldbank had een fonds waarin landen konden deelnemen en waar ook dus zeg maar die allereerste JI-credits en CDM-credits mee werden aangekocht. En Nederland heeft op dat moment dus bijgedragen aan het ontwikkelen en het vormgeven van die hele markt. Mm-hmm. Doordat wij als eerste in de wereld begonnen met aankopen, is het mechanisme in de grondverf gezet. Ja. En op basis van onze aankopen en de regels die wij daar mede voor hebben bedacht, zijn die mechanismen uiteindelijk geworden wat ze uiteindelijk waren.
Ja. Hoeveel projecten hebben jullie, vanuit hoeveel projecten hebben jullie emissierechten aangekocht? Weet je dat nog?
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat zijn er zeker tientallen. Totaal hebben we voor een hoeveelheid van 35 miljoen ton CO2 hebben we aankopen gedaan.
Mm-hmm.
En dat zal iets meer CDM en iets minder JI zijn geweest. Maar dat tientallen projecten.
Ja. Ik ga nou naar de koppeling met het ETS. De Linking Directive. Die zorgde dus dat een deel van de emissierechten uit het CDM en Joint Implementation in het ETS gebruikt konden worden. Hoe ging dat in zijn werk? Sander, kan jij dat vertellen? Moest je dan emissierechten die uit die twee mechanismes kwamen converteren naar Europese emissierechten? Of kon je ze gewoon gebruiken?
Aanvankelijk kon je ze, geloof ik, gewoon gebruiken. Maar ik meen dat in de tweede handelsperiodes geconverteerd moesten worden. Dan kon je ze inderdaad inwisselen voor een EUA. Hè, dat mm-hmm. is de standaard valuta in het ETS. En die kon je dan vervolgens gewoon gebruiken.
Ja. Ja. En dat is één op één, kon je die gewoon overzetten.
Ja, want het representeert allebei een ton CO2. Mm-hmm. Ja.
Vanuit... Dus we hadden dus in die periode 2019, 11, 12, er was een groot overschot van emissierechten in het ETS. Even kijken, ik heb hier een regeltje staan uit een rapport van begin 2012 waren er bijna 1 miljard emissierechten te veel in, mm-hmm. In het ETS, waarvan ongeveer de helft, iets meer dan de helft zelfs, internationale credits was. Dus credits uit het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Kortom, was er destijds, Adriaan, aan jou, die emissierechten vanuit die twee mechanismes die in het ETS stroomden, waren die een reden dat de prijs zo laag was? En hoe keek jij daar destijds tegenaan?
Het is een heel complex. Er gebeurde rond die tijd, 2009, 2010, gebeurden er echt heel veel verschillende dingen. De economische crisis zette in na het faillissement van Lehman Brothers. Dat had ook zijn weerslag natuurlijk in de Europese Unie. En economische crisis wil ook zeggen dat er minder geproduceerd wordt en dat er dus minder wordt uitgestoten. De economische crisis is het beste instrument om uitstoot naar beneden te krijgen. Want gewoon er wordt minder geproduceerd. Ja. Punt. Het ETS heeft een vaste hoeveelheid emissierechten. Ja, en kijkt niet naar op wat voor manier de uitstoot naar beneden gaat. Of dat gaat door slimme energiebesparing, of door meer investeringen in duurzaam, of door een economische crisis. Dus daar is al een gedeelte van het overschot te verklaren. Daarnaast was er in aanloop, goed, het Kyoto-protocol, de eerste periode van het Kyoto-protocol ging aflopen in 2012. En rond die tijd was de hele wereld aan het bakkeleien over de toekomst van het Kyoto-protocol en hoe dat na 2012 zou mm-hmm. verder gaan. En heel belangrijk daarin was ook op wat voor manier men zou omgaan met CDM en met joint implementation. En uiteindelijk bleef dat een beetje hangen. Wat je ook zag is dat steeds meer partijen zich uit dat Kyoto-protocol, uit deel 2 van het Kyoto-protocol ging terugtrekken. Waardoor de vraag wereldwijd naar de credits, naar de CDM-credits en de EI-credits gigantisch afnam. En eigenlijk Europa nog maar de enige was die daar een beetje interesse in had. En dus alles richting Europa stroomde. En nou goed, dat is dus een deel van het overschot. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie, of de Europese Unie heeft ervoor besloten om in die tweede periode van het Kyoto-protocol het gebruik van die CDM en GI-credits minimaal te laten zijn.
Ja.
Dan
hebben we het vanaf 2012.
Dan hebben we het vanaf 2012. Mm-hmm. Dus tot 2012 heb je de eerste fase van het Europese handelssysteem. Kon je nog tot een ongeveer 10% kon je van die credits gebruik maken. Daarna was het eigenlijk hier en daar nog een leftover kon je gebruiken. Maar dat was het.
Voor zover je die 10% niet had opgesorteerd. Ja. En dan onder strenge eisen.
Ja,
ja, dat klopt.
Okay. En dat was in feite het einde van het hele mechanisme.
Maar het gebruik is eigenlijk pas vorig jaar echt gestopt, hè?
Vertel, dus, van joint implementation? Of?
Ja, van CERS en ERUS. Ja, ja. Die kon je dus tot voor je uitstoot tot en met 2020 kon je ze nog gebruiken.
Ja.
En de inlever deadline ligt altijd in maart. Nee, mei geloof ik, van het opvolgende jaar. Dus tot mei 2021 kon je die CERS en ERUS nog gebruiken in het ETS.
Okay.
En partijen hebben daar ook wel gebruik van gemaakt.
In het ETS?
In het ETS heb ik het over, ja. Partijen hebben daar ook wel gebruik van gemaakt. Die konden dus tot aan die deadline nog, als ze zelf EUA's hadden, konden ze die swappen, ruilen met partijen die nog CERS en ERUS in de aanbieding hadden. En daar een winst uit halen. Als ze nog ruimte hadden om CERS en ERUS in te leveren natuurlijk. Als ze hun inleverruimte nog niet hadden opgesoupeerd. Een staalfabriek, die had nog inleverruimte. Mocht voor een bepaald percentage van de uitstoot in plaats van EUA's CERS inleveren. Mm-hmm. Had hij nog niet gedaan, maar die ruimte had hij nog. Hij had EUA's, want die had hij geallockeerd gekregen. Die kon hij dan duurder verkopen dan waarvoor die CERS terug kon komen.
Ja. Ja.
Dus dat is gewoon een voordeel pakken. Ja.
Sander, jij bent nog steeds wel bezig met contracten voor emissierechten, maar dan gaat het over vrijwillige emissierechten. Kan je daar meer over vertellen? En is dat zeg maar ook hetgeen wat je voorheen geleerd hebt bij die flexibele mechanismes, dat je dat meeneemt?
Nou, dat lijkt er een beetje op, inderdaad. De vrijwillige markt is een markt ook in emissierechten of emissiecertificaten of hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Die is niet gereguleerd als zodanig. Maar je hebt heel veel bedrijven die wel graag daarin die rechten willen kopen om duurzaamheidsclaims te kunnen doen. Om te kunnen zeggen, ik produceer klimaatneutraal. Of een bakker wil kunnen zeggen dat hij CO2 gecompenseerd brood verkoopt. Noem maar op. Dan zullen bedrijven moeten laten berekenen wat hun CO2-uitstoot is. En dan zullen ze moeten aantonen dat ze ter compensatie daarvan hebben geïnvesteerd in emissiereductie.
Ja.
En om dat te faciliteren is een vrijwillige CO2-markt die ook verhandelbare credits kent. En bekende voorbeelden zijn VERs, heette dat, Voluntary Emission Reductions. VCS is bijvoorbeeld een standaard, dat gaat dan over bosbouwprojecten. Die eigenlijk op een vergelijkbare manier als CDM helemaal in kaart brengt en monitort wat voor emissiereducties een project teweeg brengt. En dat dan ook opknipt in verhandelbare rechten.
Ja.
Ja. Dus dat je zou kunnen zeggen dat dat een soort nachtleben is van CDM.
Ja.
Ja.
Adrien, heb jij het idee ook dat er nalatenschap is van deze twee flexibele mechanismen?
Er is gigantische nalatenschap. Wat Sander ook al zei, de vrijwillige markt, die is op dit moment heel sterk groeiende. We kennen allemaal natuurlijk de voorbeelden van luchtvaartmaatschappijen of van oliemaatschappijen die zeggen wij zijn of wij worden klimaatneutraal. En dat baseren ze dan gedeeltelijk op de aankoop van carbon credits uit bosbouwprojecten of wat dan ook. En dat heeft de afgelopen jaren een gigantische vlucht genomen. En de hele zowel de berekeningswijze als de certificeringswijze, als de handelswijze, als de onderliggende contracten. Nou, niet één op één, maar dat lijkt gigantisch op wat er ontstaan is. Mm-hmm. Onder het Kyoto-protocol, onder de handel in CDM-credits en JI-credits.
Sander Simonetti en Adriaan Korthuis, dank jullie wel. En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Guth. Wat heeft de prijs voor CO2-rechten de afgelopen weken gedaan? En kunnen we misschien al een blik in de toekomst werpen? Chris, vuurwerk vorige week in het Europees Parlement, waar geen eensgezindheid kon worden gevonden over de aanscherping van het ETS. Zag jij dat terug in de koersen?
De koersverloop zelf die heeft niet echt tot opgetrokken wenkbrauwen geleid.
Oh.
De prijs staat nagenoeg op hetzelfde niveau dan 3 weken geleden, de vorige podcast. Net iets boven de 80 euro per ton.
Ja.
Echter, wat wel voor opgetrokken wenkbrauwen heeft gezorgd, is de sessie omtrent alle hervormingen voor wat betreft het ETS-systeem zelf.
Ja, zeldzaam geknetter was er daar in het parlement volgens mij, hè?
Ja, de uitkomst was althans vrij opvallend. De meerderheid is op sommige vlakken niet, hebben ze niet weten te vinden.
Ja.
En als dat dan niet lukt op het moment sprem, zeg maar, dan is dat natuurlijk wel opvallend.
Ja, maar goed, geen reactie dus op de koers van de CO2. Wat verwacht je dan wel voor de komende weken? En zijn er bepaalde triggers die verwachting ondersteunen voor jou?
Ja, voorlopig zit de markt eigenlijk op emissiehandelaren in een beetje een wait-and-see-modus. Want in potentie zijn alle hervormingen, sommige hervormingen, kunnen een bijzondere impact hebben op de prijsvorming zelf.
Ja.
Marktpartijen die moeten zich dan ook echt wel schrap zetten voor mogelijke heftige prijsschommelingen of een achtbaanrit, afhankelijk van de sessies die nog komen staan volgende week.
Is er nog een relatie met de energieprijzen geweest?
Zeg maar niet. We zijn gewend geraakt aan grote prijsschommelingen, maar die waren niet heel uit het oog of in het oog springend de afgelopen week. Waar je wel een correlatie mee ziet, is het sentiment op de financiële beurs. Dus daar lijkt toch wel een beetje met alle aanstaande renteverhogingen vanuit de centrale banken. En ook zeg maar alle supply chain issues zorg voor een recessie te zijn toegenomen. Minder economische bedrijvigheid en daar heeft de beurzen een forse smak laten maken. Mm-hmm. En daar zag je ook wel dat de emissieprijzen daarmee een correlatie mee hebben.
En dan gaan die emissieprijzen ook naar beneden.
Maar dit sentiment dat kan in een kwestie van dagen weer omslaan. Dus voor de langere termijn is dat niet een goede graadmeter.
Nee. Dankjewel, Chris.
Jij ook, Keino. Tot de volgende keer.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over praktische zaken. Hoe monitor je als bedrijf je uitstoot? Welke uitstoot neem je wel mee en welke niet? Hoe rapporteer je die uitstoot bij de Nederlandse emissieautoriteit en hoe krijg je vervolgens rechten toegewezen? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.